Ja, goedenavond. Fijn dat u hier alle gekomen bent voor de volgende studie Efeze. We zijn blij dat we weer elkaar hier kunnen ontmoeten. Eind februari en het wordt al een klein beetje lente. Gisteren was een mooie dag, in ieder geval. En vandaag is eigenlijk ook een hele mooie dag. Want vandaag hebben we eindelijk ons boekje, Brieven van Paulus. En we hebben hier voor u allen ter beschikking Brief van Paulus Concordant vertaald met tekentjes. De versie zonder tekentjes, die is er nog niet, die is nog onderweg. En voor u op de boekentafel kunt u allemaal één of meer exemplaren meenemen. En neemt u er ook mee dit kleine brochuretje door Alfred Dekker geschreven. En de precisie van de concordante vertaalmethode. En daar is een korte toelichting hoe de concordante vertaalmethode werkt en wat daarachter zit. En vanavond willen we daar ook wat tijd aan besteden voordat we echt met de Efeze-studie beginnen. Dus dan gaan we zo meteen met elkaar daar naar kijken.
Goed, zijn we weer
bidden en danken. Vader, we danken u dat we deze avond uit uw hand mogen ontvangen. We danken u, Vader, dat we hier zo weer bij elkaar zijn voor uw woord. En dank u wel ook voor het moment dat we nu dit boekje kunnen uitdelen. Concordante vertaling, Brieven van Paulus. We danken u dat we zover hebben kunnen komen. Vader, ook dat is uw genade. En we danken u dat toch het doorheen al die jaren u trouw was en dat we daardoor dit hebben kunnen voltooien. We danken u dat we zover hebben kunnen komen. We danken u dat daardoor uw woord, zoals dat voor deze tijd bedoeld is, Vader, dat is bijzonder, de brieven van Paulus, mag uitgaan en we mogen het uitdelen aan ieder die het maar wil hebben. We danken u, Vader, voor dat vreugdevolle, dat we dat met elkaar mogen delen. En, Vader, ons bewust zijn dat het louter genade is van u, dat we deze dingen van uw woord überhaupt kunnen verstaan. Vader, dank u wel dat u ons voortdurend wil geven die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. En Vader, mag het zo zijn dat ook dat woord hierdoor ook weer sneller voort mag gaan en dat het bij mensen terecht mag komen die daardoor meer licht krijgen, meer zicht krijgen. Vader, het is uw woord zelf wat kracht heeft. Het is uw woord zelf dat licht geeft in de duisternis in deze tijd. Vader, u heeft het licht aangedaan in ons hart en we mogen uw aangezicht zien in Christus Jezus. Vader, dank u wel dat we daardoor licht hebben op onze levensweg en mogen zien hoe de wereld in elkaar zit, mogen uitzien naar die heerlijke toekomst die u gaat geven, uitzien naar die heerlijke verwachting. Vader, dank u wel dat u zo ons alles rijk in genade geeft. We danken u dat we zo met elkaar iets mogen overwegen, Vader, wat het betekent om uw woord zo in ons midden te hebben, zo precies mogelijk als kan, vertaald naar ons beste weten en de genade die u daarin heeft willen geven. We danken u dat deze zaken al meer dan een eeuw aan het licht zijn gebracht en op die manier ook uw woord zelf vanuit de grondteksten in alle zuiverheid naar voren wordt gebracht. We danken u daarvoor. We danken u dat we die rijke schat hebben. En we danken u dat we zo met elkaar dat mogen overwegen. En u mogen danken ook voor datgene wat u, die enorme rijkdom wat u zegt in de Efezebrief, ook voor onze wandel, voor ons hart. Vader, dank u wel dat u ook daar vanavond in datgene wil geven wat daarin nodig is. En we danken u daarvoor dat u dat zult doen in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u eigenlijk een stukje extra toelichting op dit boekje een aantal dingen delen met u. En dat gaat over de nieuwe uitgave. En u ziet op deze dia ook een verwijzing naar een website waarop u het boekje, zoals u dat in handen heeft, ook online kunt aanklikken en lezen en allerlei dingen. Er zit een zoekfunctie in, cvdaad.nl. Dus als u op de website Daad Concordante Vertaling aanklikt, dan krijgt u de afbeelding van het boekje te zien. En klikt u dan op de afbeelding, dan komt u ook op deze site terecht. Dus ik denk, geef het maar mee vanavond. Dan kunt u dat bekijken. Als u het boekje nog niet hier fysiek mee kunt nemen en u kijkt op afstand online mee, dan is dat denk ik fijn. En ik wilde toch enkele opmerkingen daarbij maken bij deze nieuwe uitgave, omdat het misschien wat verduidelijking zou kunnen geven op überhaupt concordant vertalen en waarom zo precies, hè? Want in die toelichting, de precisie van de concordante vertaalmethode, wordt het ook uitgelegd in het kort wat het betekent en wat er nu wat zich dus onderscheidt van de reguliere vertalingen zoals we die hier hebben, de HSV en noem alles maar op. Dat is toch iets anders. Nou, de eerste opmerking is natuurlijk dat elk woord van God is 7 keer gelouterd, zegt Psalm 12, vers 7. En dat is toch, dat moeten we ons toch goed bewust zijn, hè, wat daar staat. De woorden van Yahweh zijn reine woorden, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 7 maal. En dat zilver, dat moet je ook zuiveren. Hè. Als je zilver gaat verhitten, dan komt er zeg maar een soort schuim, dat noemen ze dan droesem, komt erop. En dat droesem moet weg. En zoveel keer moet het verhit worden om dus helemaal zuivere zilver te hebben. En dan ziet u die vergelijking die hier in Psalm 12 gemaakt is. Hè, natuurlijk ook door God geïnspireerd, dat de psalmist het zo opschreef. Betekent dus dat alle woorden die in de schrift staan, dat zijn reine, zuivere woorden van Yahweh. We hebben het over Psalm 12, vers 7. En de woorden van Yahweh, dat zijn dus reine woorden. God heeft ze 7 maal gelouterd. Ze staan allemaal precies op de juiste plek in de schrift. Schrijvers die hebben door God geïnspireerd, hè, door de Heilige Geest gedreven, zegt Petrus, hebben ze geschreven. En hebben ze de woorden ook precies op de juiste plek moeten zetten, daar waar God ze wilde hebben. En ja, daarom is juist het belang zo groot van een concordante vertaling, omdat dat vermijdt dat je dus dat zoveel mogelijk vermijdt dat jij als mens of als gelovige of als theoloog of weet ik wie je eigen interpretatie toevoegt in de tekst. En daar wil ik ook wat voorbeelden van geven, want de concordante vertaling dat verhindert dat in feite. Kijk, concordant wil zeggen dat elk woord in Hebreeuws-Grieks een standaard, dan geef je een standaard aan elk woord mee, 1 op 1, in een andere taal. En in ons geval natuurlijk het Nederlands, en dat noemen wij dan een stamvorm. Dat is een basisvorm, zeg maar. Basisbetekenis van een woord. En dan is er ook de trefwoordenlijst. Deze woorden, dat zijn woorden die zoveel mogelijk consequent weergegeven worden in de vertaling. En ik zeg daarbij zoveel mogelijk, want u heeft maar vaak horen zeggen in studies dat je altijd naar het tekstverband moet kijken. En aan de hand van het tekstverband moet je een woord, de kleuring van een woord moet je vaststellen. En dat kan dus zijn dat 1 bepaald Grieks woord in het Nederlands met meerdere varianten wordt vertaald. Maar dan zetten wij, als u een versie heeft met tekentjes, zetten wij er een sterretje bij, zodat u weet dat we afgeweken zijn van het trefwoord. En ik denk dat dat is de meest eerlijke methode natuurlijk. Dus, maar het liefst, dat is altijd ons streven geweest, het liefst hadden we gezien dat de stamvorm en het trefwoord hetzelfde zijn, maar dat kan niet altijd, hè. Dat is gewoon niet altijd mogelijk. En ik zal u ook een woordfamilie laten zien als voorbeeld daarvan. En dat is het mooie van het Grieks. Het Grieks is heel specifiek, heel gespecificeerd wat dat betreft. En een woordfamilie, dat wil zeggen, je hebt 1 woord en dat heeft allerlei verbanden, werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke namen, noem maar op, hè. Nou, ik heb gekozen voor het woord genade, of vreugde eigenlijk. En als u dit overzicht ziet, dan ziet u eigenlijk wat ik bedoel met stamvorm en trefwoord. Dus u ziet dan het Grieks in Latijnse letters en dan ziet u daarnaast de stamvorm. Dat is in dit geval gara, vreugde. Dat is in feite de grondbetekenis van gara, of eigenlijk gar. En al die woorden die zijn op een of andere manier, hè, die eronder staan, zijn op een of andere manier daar een vorm van. Dus garin is dan ietsje anders dan garis. Hè. We hebben dat ook vertaald met ten gunste van in bijvoorbeeld Efeze 3, vers 1 en 2. Kunt u terugvinden. En charis is natuurlijk het woord wat heel belangrijk is, omdat het bij Paulus de grondtoon is van zijn evangelie, genade. Dat vertalen we dan met genade. En charisma, dat is dan vreugde-effect. En dat vertalen we dan met genade-gave. Dat is wat genade produceert, zeg maar. Een gevolg van genade. En dan hebben we charitoo bijvoorbeeld. Dat is vreugde maken. En dat vertalen we dan met begenadigen. Nou, enzovoort, hè. Zich verheugen. Dus de grondbetekenis is vreugde verheugen. En uitwaaiers daarvan is dan combinaties met genade. En u ziet daar ook eucharisteo en eucharistia. Danken, dank, dankbaar. Nou, dat is natuurlijk ook je vreugde. Uit je dan naar Vader toe in jouw dankbaarheid, in jouw dank die je uitspreekt. Hè? En dat is dan de genade die in je hart is, waardoor je dat kunt uitspreken. Dus dan ziet u hoe we dat in de loop van de jaren waar we mee hebben gewerkt om deze vertaling tot stand te brengen. En we hebben zoveel mogelijk dus die trefwoorden meegenomen in de diverse contexten en zoveel mogelijk ook consequent op die manier vertaald. Hè, dus dat is even een klein inkijkje en zo zijn er natuurlijk meer woordfamilies. Ik heb u wel eens een woordfamilie laten zien, ook in deze studies, over lotdeel en lotdeel bezitten. Lotdeel genieten of bezitten, beter. Dat is ook een hele woordfamilie waar de grondbetekenis is vanuit het woord lot, hè, kleros. Dat is het woord lot en vanuit die grondbetekenis, van daaruit waai je dat uit in die hele woordfamilie en dat houden we dan ook zo consequent mogelijk vol. Dus dat is een idee, hè, dat heeft u een beetje idee hoe dat dan werkt, hè, in die vertaling. Een voorbeeld daarvan is, zoals we hebben besproken ook en gelezen en zoals we lezen, in Efeze 4 vers 32, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. En ik heb daaronder de andere vertalingen weergegeven, een aantal andere zeer gangbare vertalingen die mensen lezen. En dan ziet u dat daar dus een heel ander woord is gebruikt. Juist voor het woord genade schenken is het woord vergeven gebruikt. Maar dat is een heel ander Grieks woord. Dat is begenadigen of genade schenken. Dat is het woord charizomai in het Grieks. En het woord vergeven, dat is afiemi. Nou, u hoort het al, dat klinkt heel anders. Dat is een heel ander Grieks woord. Dus dat kun je niet dan op die manier zo weergeven. In de andere delen van de Griekse schrift kom je dat woord vergeven wel tegen. Alleen bij Paulus niet. Paulus gebruikt juist genade schenken. En dat is een heel groot verschil. Ook qua betekenis. Hè? Ook qua geestelijke betekenis. Wat het inhoudt daadwerkelijk. Hè, dat God vergeeft is één ding. Dat is een vorm van genade, zou je nog wel kunnen zeggen. Maar dat God genade schenkt, dat gaat nog veel verder. Dat gaat veel dieper. Dat is veel radicaler, om het zo maar te zeggen. Dat is op basis ook van het kruis van onze Heer. Hè? Zijn kruisdood en opstanding. Dus dat is een enorm verschil. En ga je dat dus in je vertaling toch dat vergeven, wat een ander begrip is, weergeven, dan ziet u of merkt u of hoort u dat het geestelijk verlies is. Dat is een enorm geestelijk verlies. En daarom is het juist zo belangrijk, hè, dat je dus consequent vertaalt. En daarom zijn we zo dankbaar dat dat op onze weg is gekomen. En dat we op die manier ook aan de slag zijn gegaan, vele jaren geleden, eind jaren 80 al. Ja, en dat nu dan resulteert in dit resultaat van wat we als vertaalgroep in de loop van de jaren hebben mogen kunnen en kunnen doen met elkaar. Dus dit is één voorbeeld, hè, waarin u duidelijk ziet het grote verschil. En de Naardense Bijbel, dat moet ik dan wel meegeven, die had in dit geval begenadigend. Dus Osuren heeft het in dit geval correct gedaan. Die heeft in ieder geval het Griekse woord wat beter willen weergeven dan de andere vertalingen. He, dat is. Maar u ziet dat dus in de loop van de tijd, he, de Statenvertaling, de NBG 51, de Herziene Statenvertaling en ook de NBV, ze zingen allemaal hetzelfde liedje in dit geval. En ja, dat is nu eenmaal toch een heel ander begrip. Een ander punt is dat we zo letterlijk mogelijk willen vertalen. En dat kun je niet altijd volhouden. Want mensen reageren wel eens van als je, hè, ook mensen die toch wat beter thuis zijn in de Bijbel, als ze dan dit horen, een concordante methode, dan denken ze aan een computer, dat het heel makkelijk is en dat je zomaar eventjes één op één de Griekse begrippen dan in het Nederlands kunt overzetten. Nou, dat is absoluut niet het geval. Absoluut niet. Dat kun je niet zomaar door een computer laten doen. Dat was het al lang al gedaan. En dan hadden we het heel makkelijk gehad. Maar daar is nu eenmaal heel veel aandacht voor nodig. En ook zeker leiding door de Geest van God. En bewustzijn, biddend daarmee bezig zijn. En die methode volgen. Want ja, je hebt natuurlijk allerlei tekstverbanden. En je kunt niet altijd één begrip altijd in die tekstverbanden met hetzelfde begrip vertalen. Dus je moet wel eens een kleuring meegeven die een bepaald tekstverband heeft. Maar dan verwijs je via het sterretje toch weer terug naar het trefwoord. En dat is natuurlijk wel zo eerlijk, want je geeft dan toch aan, via het trefwoord kom je erachter, hé, dat staat in de grondtekst, dus dat is wat het woord zegt. En daar, ja, in feite, dan kun je toch als vertaler niet zoveel kanten op, hoor. Dan zit je echt, ben je echt gebonden aan, ja, nee, dat staat er. En dit is een belangrijk voorbeeld ook. De nederwerping van de wereld. Dat is belangrijk en ik zou bijna willen zeggen een berucht voorbeeld. Maar kijk, de nederwerping van de wereld, dat is iets dat Paulus ook zegt in Efeze 1 vers 4, dat we in Christus al uitgekozen zijn voor de nederwerping van de wereld. En daar heeft men kennelijk in de loop van de tijd grote moeite mee gehad, want men heeft het vertaald als de grondlegging der wereld of gegrondvest werd of grondvesting van de wereld. En zijn we dan als concordante vertalers zo enorm eigenwijs dat we hier afwijken van al die andere vertalingen? Nou, dat wil ik u laten zien, dat het niet het geval is en dat het juist dit toont juist de concordante methode, dat je dus hier, in dit begrip van de nederwerpende wereld, komt niet alleen in Efeze voor, maar ook andere schriftplaatsen, zoals u weet, dat je hier dus gedwongen bent vanuit de grondtekst om dit te vertalen. Want in het Grieks is dit het woord katabole. Nou, dat heeft u vast wel eens een keer horen zeggen. En dat betekent letterlijk vanuit de stamvorm neerwerping. En dan heb je dus in het Grieks zijn het heel vaak samengestelde woorden. Hè. Kata is een voorzetsel. En bole is afgeleid van het Griekse woord ballo. Nou, de naam zegt het al. Hè. Ballo, dat is werpen. Want met een bal ga je meestal werpen. Dat is dan even een Nederlands trucje hoor, wat ik nu toepas, maar goed. Kataballo is neerwerpen. En als dat woord dus neerwerping is, waarom zou je dan niet als trefwoord gewoon nederwerping kiezen? Want dat is exact wat er staat. Het woord kata betekent een beweging naar beneden. En bole betekent een worp of een werping. En als je die samenvoegt, dan heb je dus het trefwoord. En u ziet dat als men dus grondvesting vertaalt, hè, gegrondvest of grondvesting, dan moet je veel meer aan iets funderends denken. En dat is ook het woord wat elders wordt, dat tweede woord, temelio of temelios, wordt vertaald, en dat is ook de betekenis, met grondvesten of funderen. En zou hier dus in Efeze 1, of de nederwerping van de wereld, had daar nu gestaan de temelios van de wereld, dan had je alle rechten om te zeggen grondvesting van de wereld. Maar een grondvesting of een fundament leggen is nou net iets totaal anders, of eigenlijk het tegenovergestelde van nederwerping. En dat is wat de concordante methode dus duidelijk maakt, dat je dus vanuit je grondtekstwoord kun je dus geen kant op. Dit is wat er staat. En dan moet je dus gaan nadenken van, nee, de werping van de wereld, wacht even, wat wordt er dan mee bedoeld? En dat dwingt jou tot schriftstudie om na te gaan, wat is nu precies die nederwerping van de wereld geweest? Nou, dat is dan weer een heel ander onderwerp. Vanuit Genesis, hè, dan kom je natuurlijk bij Genesis uit. Genesis 1 vers 2 met name. En wordt dat een heel ander verhaal. Dan gaat het dus niet daar in vers 2 over de grondlegging van de wereld, maar het gaat over de nederwerping van de wereld. Of kan ook zeggen de gevolgen van die nederwerping van de wereld. Maar er heeft dus wel iets plaatsgevonden tussen, om het zo maar te zeggen, tussen vers 1 en vers 2. Daar is wel iets gebeurd. En dat is wat uitgedrukt wordt door het woord nederwerping van de wereld. Want in bijvoorbeeld Hebreeën 1 vers 10, daar wordt het woord temelio gebruikt. En daar wordt het ook vertaald met grondvesten. Of in de beginnen heeft u de aarde gegrondvest. En daar wordt wel gesproken over, ja, daadwerkelijk de fundatie of de, hoe moet ik het zeggen, de schepping van de aarde of de eerste aarde of de eerste wereld, hoe moet ik het zeggen. Dus nou, dat is een verschil, hè? Dat is een verschil. En daardoor, door dus deze Griekse woorden te volgen, word je dus gedwongen om elders het anders te vertalen. En dan kun je natuurlijk allerlei ideeën hebben over hoe God het geschapen heeft. En kun je allerlei ideeën hebben over wat er in andere volken allemaal rondgaat over verhalen van de oorsprong van deze wereld enzovoort. Daar kun je natuurlijk allemaal als mens ideeën bij hebben. En die stop je dan onwillekeurig in je vertaling. Maar door die concordante methode, ja, dan word je gedwongen. Ja, zo kun je het niet vertalen. En zo moet je het juist wel vertalen. En dat hebben we toch heel vaak, heel veel, ja, soms wel echt mee geworsteld, hoe dat bepaalde woorden. Ja, en dat ging soms heel langzaam, hè. Als je, dan vergaderden we als vertaalgroep en hadden we het allemaal voorbereid. En na 10 minuten ging je hele voorbereiding aan de kant, want bleek dat er hele andere dingen naar voren kwamen dan, ja. Dus dan zat je een hele avond over 1 of 2 teksten te praten. En dan zeg je, ja, hoe kan je nou de hele avond over? Ja, nou ja, goed. Je moet dus goede afwegingen maken waarom je het op een bepaalde manier vertaalt. En natuurlijk ook nog, hè, want ja, je hebt altijd de spanningsveld tussen de grondtekst en de taal waarin je wilt vertalen. En dat moet ook nog leesbaar zijn. Want dan hadden we zo'n 3 kwartier zitten bakkeleien over 1 zin... En dan kwam Andries en die zei, ja, maar jongens, is dat nou ook echt Nederlands wat je nu? Ja, en dan moesten we eigenlijk weer opnieuw gaan nadenken. Ja, en dan bleek er toch nog even een herschikking van bepaalde woorden te moeten plaatsvinden. Dus dat is ook nog een punt, hè. Nou, en ik wil niet al te diep ingaan natuurlijk op de technische kant daarvan. Maar dat is waar je dan als vertaalgroep mee worstelt. En daarom heeft het ook best wel lang geduurd natuurlijk. Maar we zijn toch heel blij dat we dit zo hebben kunnen tot stand kunnen brengen. Ja, wij niet, maar alle dank aan vader natuurlijk, hè. Nou, ik geef nog een voorbeeld en dat is dan het laatste hiervan. En dat is ook wel een bekende, denk ik. Dat is de eerste dag van de week. En dat is, kan ik ook wel zeggen, een beruchte inmiddels. En daar, ja, dat is een harde noot om te kraken voor sommigen. Maar ja, kijk, je leest het Grieks in Latijnse letters. Daar staat kata mian sabbatoon. 3 woorden. En dat betekent, dat kata betekent dan eigenlijk in overeenstemming met. Maar goed, als Nederlands kun je dan vertalen als op. En je kunt daarvoor onderstellen dat daar een dag bedoeld wordt, maar dat staat er niet letterlijk. Dus daarom heb ik het hier ook even grijs gedrukt. 1 van sabbatten. Op 1 van sabbatten. Dat is wat er staat. En dat heeft men in de vertalingen vertaald met op elke eerste dag der week. Nou ja, u ziet het hele rijtje, kunt het zelf nalezen. En men is dus eensluidend geweest vanaf een bepaald moment, want de voorlopers van de klassieke Statenvertaling, dan denk ik aan de Deux-Aas-Bijbel, die hadden nog wel iets, hoor, van dat sabbatten. Daar zat nog wel iets in, want die hadden nog wel iets vertaald van sabbatten hier, hoor. Dus het is niet helemaal onbekend. Alleen het punt is, kijk, het woord week, dat is in het Grieks het woord hebdomas, en dat is afgeleid van het woord 7, dat is een heel ander woord. En het probleem is, men vertaalt, mijn probleem ook hiermee is, men vertaalt hier met het enkelvoudige woord week, waarvan je kunt nazoeken dat het in het Grieks een heel ander woord is, terwijl hier in de grondtekst staat het meervoudige woord sabbaten. En dan kun je dus niet, dat matcht niet met elkaar. Je kunt dat Griekse sabbaten niet, dat is een meervoud, dat kun je niet met het enkelvoudige woord week vertalen. Dat kan niet. Dat is een heel ander woord. Dus, en dan moet je, ja, dan moet je dus, dan wordt het een enorme kluif. Want ja, het is natuurlijk de opstandingsdag van de Heer, hè? Hij is op dag 1 van de sabbatten, dat woord dag mag je heel dun gedrukt er wel bij zeggen. Hij is op dag 1 van de sabbatten opgestaan. En dat is heel lastige materie, die hele week daar. Dan moet je die hele week gaan bestuderen, al die dagen. En dan blijkt dat de Heer niet op zondag is opgestaan, de eerste dag van de week, zoals dat door iedereen aanvaard wordt, maar op een van de sabbatten, dus hij is op een week, een reguliere week sabbat, is hij opgestaan. De 16e Nisan, of de 16e Aviv, zo u wilt. En dat is wat eruit komt. En dan heb je wel dag 1 van de sabbatten. Nou, daar gaan we nu niet verder dieper op in, wat die sabbatten, maar goed, dat is misschien nog weer eens voor een ander moment. En dat is dus een afwijking en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, zijn jullie als concordante vertalers dan zo eigenwijs? Nee, nee, dit is wat het Grieks weergeeft. Dit is wat de grondtekst weergeeft. En dat kan iedere Griekskenner zal dat beamen als je dat zo leest. Ja, dan zal die moeten zeggen, ja, dat staat er letterlijk in de grondtekst. Ja, ja. En als je het zo letterlijk wil vertalen, en dat willen wij graag, zo letterlijk mogelijk, ja, dan kun je geen kant op. Dan moet je, ja. Dus dat even als een aantal voorbeelden. Hè. En dit zijn er ook wel wat toch wel in het oog springende voorbeelden natuurlijk, belangrijke dingen. Die zo dan door concordant vertalen op tafel zijn gekomen in de loop van de tijd. En dat is toch heel wat, denk ik. En dat geeft toch een hele andere kijk op bepaalde dingen. Nederwerping, ja, dag van de opstanding, goed. Het feit van de opstanding is het allerbelangrijkste natuurlijk. En op welke dag het was, kun je zeggen, ja, dat is van secundair belang. Ben ik wel mee eens, maar de schrift, we willen toch wel graag de schrift volgen. En wel kijken wat er dan precies staat over die opstanding van de Heer. We willen wel graag weten toch op welke dag dat was. Nou, je hebt ook een brochure van, hè? Jezus is opgestaan, welke dag was het? Er is een brochure van, kunt u meenemen van de boekentafel, wordt het allemaal in uitgelegd. Dus denk toch iets geweldigs natuurlijk, hè? De opstanding van Christus. Dat is basis, dat is het evangelie. En ja, dat is geweldig. Goed, dat even over het boekje. En volgende week, als het goed is, of ik hoop nog voor zondag, maar anders volgende week komt de versie zonder tekentjes. En dan, ja, dat is voor mensen die zeggen, nou, ik vind dat allemaal een beetje moeilijk, die tekentjes, of het leidt mij af, of wat dan ook. Nou, dat hebben we ook in willen voorzien door een versie zonder tekentjes. Kunt u heerlijk lezen, onderaan wat tekstverwijzingen. En kunt u gewoon heerlijk lezen, dat is ook natuurlijk heel fijn. Dus bij deze. En dank. Voor, namens de vertaalgroep voor uw gebed al die jaren. En dat is heel fijn dat u daar voor heeft willen bidden. Want dat is heel hard nodig natuurlijk. En nog steeds. Wandel in het licht. We gaan met elkaar lezen uit Efeze 5. We gaan verder met de Efezebrief. Vandaar waar was u voor gekomen tenslotte. En we lezen met elkaar dan dat hele stukje. En u kunt meelezen, hè, in uw boekje. U kunt meelezen in uw boekje wat u heeft. Maar u kunt ook op het scherm meelezen. En als u graag bij Efeze wil blijven, dan heeft u een mooi leeslintje, een groen leeslintje. En dan kunt u hem zo bij Efeze, dan kunt u zo snel Efeze opzoeken als u dat wil. Efeze hoofdstuk 5 en we gaan lezen vanaf vers 1. Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde zoals ook Christus jullie lief heeft. En zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot welriekende reuk. Alle hoererij en onreinheid echter, of hebzucht, laat daarvan bij jullie ook geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt. En evenmin van schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie, die niet passend zijn, maar veel eer van dank. Want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige, die afgodendienaar is, lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want door deze zaken komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Word dan niet samen deelhebber met hen. Want jullie waren eens duisternis, nu echter zijn jullie licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, toetsend wat de Heer welgevallig is. En neemt niet samen met hen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar toon deze veeleer ook aan. Want wat tersluiks door hen gedaan wordt, schandelijk is het om het zelfs maar te zeggen. Alles nu wat wordt aangetoond, wordt door het licht openbaar gemaakt, want het licht is al wat openbaar maakt. En daarom zegt hij, ontwaak jij die dommelt en sta op uit de doden en de Christus zal over je opgaan. Nou, tot zover Efeze 5 vers 1 tot en met 14 in uw concordante tekst. En dat stukje Efeze 5 vers 8 tot en met 14 waar we nu aan toegekomen zijn, dat gaat over wandelen met als thema licht. En natuurlijk tussen haakjes duisternis, hè, want er is altijd het contrast in de schepping, in God, Gods woord moet ik zeggen, niet in God, maar in Gods woord. De contrast komt heel vaak naar voren in Gods woord ook, hè, licht en duisternis. En dat is weer een ander aspect van de wandel. Paulus is begonnen in hoofdstuk 5 vers 1 met wandelt in de liefde. Hè, 5 vers 1 ging het over wandelen in de liefde en we hebben ook dat even dat overzichtje gezien. En vanaf vers 15 gaat er weer een ander aspect van onze wandel naar voren komen. He, wandelen ten opzichte van hen die buiten zijn. Maar hier in dit stukje 8 tot en met 14 gaat het over het thema licht. Licht en duisternis. Paulus die zegt dan in vers 8, want jullie waren eens duisternis. He, dat is natuurlijk metaforisch gesproken. Jullie waren eens duisternis, dat wil zeggen, het was duister in jullie hart en dan ging het ook nog om geestelijke duisternis natuurlijk. En jullie waren in duisternis. Nu echter zijn jullie licht in de Heer. En de Heer maakt natuurlijk het grote verschil. Hij is het licht van de wereld. Hè? Hij is het licht wat ging schijnen in de duisternis toen hij op aarde kwam ook. En dat is die grote verandering die in ons leven is gekomen. Het licht is aangegaan. Licht en duisternis. Dat heeft de duisternis verdreven. En die twee kunnen nooit in één ruimte tegelijkertijd zijn. Want als je in een kamer komt en het is daar duister en je doet het lichtknopje aan, dan is het licht. Dan gaat het licht aan, dan is het licht. Dan is de duisternis direct alle minuut verdreven. Dus ja, dat is zoals het in de stoffelijke wereld gaat, zeggen we dan. Maar zo is het natuurlijk geestelijk gezien ook. Hè. Het licht is aangegaan in ons hart en dat heeft ons hart verlicht en dat maakte alles anders. Daardoor gingen we in de loop van de tijd alles ook anders zien. Hè. Zien heeft natuurlijk, we kunnen alleen maar dingen zien doordat er licht opvalt. Hè, als het aarde donker is ergens, dan zie je niets. En dan is soms een klein kaarsje aansteken is al voldoende. Hè, bijvoorbeeld als je stroomuitval hebt, dan is één klein kaarsje al voldoende om het licht aan te doen in je kamer, zeg maar. Licht in de duisternis. Ja, dat is geweldig, hè, wat de Heer heeft gedaan in ons leven. Johannes die zegt iets daarin in verband daarmee iets over God. En dat is natuurlijk een hele bekende, maar daar wil ik toch niet zomaar langs gaan. En dit is de boodschap die wij gehoord hebben van hem en meedelen aan jullie. God is licht en geen enkele donkerte is in hem. Nou, dat woord donkerte is weer in het Grieks dus een net iets ander woord dan het woord duisternis. Vandaar dat ook hier het woord donkerte is vertaald. En dat is maar een heel klein verschilletje, maar goed, het, is, het duidt natuurlijk in wezen hetzelfde aan. God is licht. Hè, dat is ook metaforisch gesproken natuurlijk over God. Zoals wij licht kennen in de wereld, in de stoffelijke wereld, zo is geestelijk gezien God licht, is het licht. En toen zijn zoon kwam, kon hij ook van zichzelf zeggen, ik ben het licht van de wereld. Hè, dat is natuurlijk ook zo. En daardoor zien we wat het werkelijke, het ware licht is. Hè? Dat is bij God, dat is een, en dan moet ik wel specificeren als ik dat zo zeg, de God van Israël, hè? De God van de Bijbel. Die is licht. Want er zijn natuurlijk talloze goden en heren, en zeker tegenwoordig dringt zich dat natuurlijk aan alle kanten op. Er worden heel veel God genoemd en mensen worden ook soms aanbeden als waren het goden. Hè? Als ze een Olympische medaille hebben behaald, bijvoorbeeld dat soort dingen allemaal. Ach, die mensenwaardering allemaal, joh. Houd toch op. God is licht. Dat is, ja, dat is in feite waar het om gaat. En ja, in deze tijd gaat dat steeds sterker spelen. Want ja, ik weet niet of u die ervaring ook heeft, maar die duisternis, die komt nu steeds meer, ja, moet ik dan zeggen, aan het licht. De duisternis komt steeds meer naar voren. Er wordt steeds meer openbaar gemaakt. Al wat openbaar maakt is licht. Dat komt steeds meer naar voren. En dan ga je ook zien hoe diep de duisternis is die daarachter zit. Hè? Die achter allerlei dingen zit. En hoe diep de duisternis is die in feite... Ja, een enorm, zoals de schrift het ook zegt, een enorm volmachtsgebied heeft. Geestelijke duisternis. En ook als gelovige is dat geen garantie. We zijn in het licht van God gekomen. En dat licht is vooral door het woord. Want ja, alles wat wij weten over God en over zijn zoon is nu eenmaal door het woord. Er is geen andere mogelijkheid. En dat is heel veel, dat is heel rijk, want God heeft zijn woord gegeven niet om zomaar iets te zeggen. Nee, daarin deelt hij zichzelf mee. Daarin openbaart hij wie hij zelf is. En Gods woord is een openbaring van God. God openbaart zichzelf in dat woord. En zijn geest zorgt ervoor dat hij zelf meekomt in dat woord. En dat is wat we nodig hebben. Dat geeft ook licht. En als je dat woord dicht laat in je leven, wat gebeurt er dan? Nou, dat doe je in zekere zin toch een beetje het licht uit. Dat zal in eerste instantie niet zo direct merkbaar zijn, maar na verloop van tijd wel. Dat woord heb je nodig. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zegt de psalmist. Ja, dat licht op je pad heb je nodig elke dag. Dus daarom is dat woord elke dag open doen, ja, dat is eigenlijk wel nodig. Hè? De opening van uw woorden verspreidt licht, staat in dezelfde psalm. U kent die teksten allemaal wel. Maar het is wel een waarheid en als je die woorden niet opent, dan heb je ook geen licht. Hè? Dat is heel simpel. En dan heb je kans dat je toch geestelijk weer in een stukje duisternis terechtkomt. Want ja, mensen zijn soms ja, heel merkwaardig. We hebben het ook in de loop van de tijd gezien. Mensen die enthousiast waren over het evangelie wat ze mogen brengen. Jarenlang meelopen en ineens... lijkt dan door de natte vinger, maar er zit waarschijnlijk dan veel meer achter. En ineens weg en blijken met heel andere dingen bezig te zijn. Geen licht in ieder geval. Geen licht. Heel merkwaardig. En goed, dat is aan God. God weet alle dingen. God kent het hart. David was een man naar Gods hart. En toen hij geroepen werd, dus Samuel... U kent dat wel, hè, dat bekende stukje. Toen die Isaï moest ook die herdersjongen van buiten moest hij ook halen, David. En die werd gezalfd tot koning. En daarbij werd gezegd, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Hè, u weet het wel, hè, 1 Samuel 16. God ziet het hart aan. Dus of iemand dan na zoveel jaar tot onze schrik ineens verlaat en blijkt met hele andere dingen bezig te zijn, God ziet het hart aan. Dus laten we daar alsjeblieft dan als gelovigen geen oordeel over vellen. Alleen maar constateren en verdrietig zijn. Natuurlijk ben je daar verdrietig over. Maar God ziet het hart aan. En God kent alle... Om maar te zeggen, God kent alle ins en outs, hè, van iemands leven. Wij kennen maar zo'n klein stukje van iemand. Maar een mens is een enorme diepte. En God ziet het hart aan. God, de diepten van God mogen we ook leren kennen door het evangelie, zeker... Maar God kent de diepten van de mens. En we, nou, dan heb ik het over David. Nou, David is door diepe dalen gegaan hoor. Nou en of. En toch, man naar Gods hart. Ja, God ziet het hart aan. Want God is licht. En ja, hij schijnt dan in dat menshart. En de profeet zegt ook, hè. Het is heel goed hoor, om de profeten ook erbij te lezen. Want ja, als je dan ziet wat voor duisternis er allemaal kennelijk plaatsvindt, met dingen die dan openbaar gemaakt worden, en dan mensen die dat helemaal bestudeerd hebben, die dan daar iets over vertellen, dan denk je, goeiedag zeg. Dat is dus, ja, in sommige dingen dan was je al een beetje op de hoogte, maar dat het dan zo erg allemaal, ja, wat een duisternis komt er dan op je af. Maar ook daarin, hè, als je de profeet, zoals we dan lezen bijvoorbeeld in de profeet Nahum, en dan gaat het over het gericht over Nineveh en wat die Ninevieten allemaal, of wat die, moet ik zeggen, Assyriërs, Babel, hè, dat heeft te maken met Babel. Maar God gaat dan met die Assyriërs ook tot, die gaat in het gericht komen. Het gaat niet allemaal zomaar eindeloos voort. Nee, er komt een keer een einde aan en God gaat een keer ingrijpen. En dat geldt ook voor die ontzettende duisternis die dan op je afkomt, waar je dan over hoort. Maar God gaat daar een einde aan maken op zijn tijd. De dagen zijn geteld. En ja, dat is soms wel eens lastig voor mensen die, ja, die daar eigenlijk niet zo aan willen. Hè. Als je nou kijkt in de schriften, in de openbaring, dan zie je dat God de dagen telt. En er komt natuurlijk een moment wat door God is vastgesteld, dat God gaat ingrijpen, dat het gericht gaat komen, dat Babylon ook verwoest gaat worden. Dat gaat natuurlijk een keer komen. Die datum is vastgesteld. Dat betekent dus dat de datum dat de Heer komt ook is vastgesteld. En dat kunnen we niet altijd maar voor ons uitschrijven van ja, ooit zal er wel een keer de jongste dag komen. Nee, natuurlijk niet. God heeft heel nauwkeurig aangegeven, met name voor Israël, Daniël, welke dagen er geteld moeten worden straks. En Israël zal het straks weten. De maskilim van Israël zullen dat straks weten. 1260 dagen en niet langer. Geen dag langer. God heeft het gezegd. Zo zal het zijn. En God is licht. En die weet precies alles wat ook in de duisternis gebeurt. En die gaat daar een einde aan maken. En op Gods tijd zal hij daar ook diegenen die daarmee bezig waren, die zullen voor de grote witte troon komen, hoe je het zo ook zeggen wilt, op Gods tijd. En dat is natuurlijk met de volkeren ook zo. Dat is, ja, ze kunnen nu tekeer gaan, maar, ja, daar komt er natuurlijk een keer een eind aan. Kijk, want die duisternis, dat betekent het woord duisternis in het Hebreeuws, dat zegt wel iets. En we lezen met elkaar, als we het hebben over licht en duisternis, dan weten we ook dat dat van onze schepper komt. Hè? En dat is voor mensen ook heel moeilijk te verteren, deze tekst, Jesaja 45 vers 7. Hier gaat het over licht en duisternis. Vormen van licht en schepper van duisternis. Maker van het goede. Hè, er staat in de meeste vertalingen vrede, maar de Qumran tekst zegt maker van het goede. En schepper van kwaad. En dan staat er nog bij, de Heer onderstreept dat, ik, Yahweh, maak al deze dingen. Dus nadrukkelijk, hè, hier staat bij dat ik, staat in het Hebreeuws het woord ani. Ik, Yahweh, maak of doe al deze dingen. Dus die duisternis en dat licht, dat is iets wat God uiteindelijk heeft ingesteld. He, dat die duisternis is er niet zomaar spontaan uit zichzelf gekomen. Maar dat is een beginmoment van geweest. En u ziet hier, dat vond ik eigenlijk wel mooi om even te laten zien, dat het woord licht, he, dat is aur in het Hebreeuws, en dat begint ook met de letter alef. En de letter alef, dat weet u, dat is de letter van God. He, dat is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. En daarvan zeggen de Hebraïci, die zeggen, de alef, dat is de letter van God. Dat is de één. Dat is de letter van die ene God, die ene ware God van Israël. En Elohim, hè, Elohim, spreken we dan uit, of vertalen we dan vaak. Maar Elohim begint dus met de letter alef, dat is het woord voor God, eigenlijk is de meervoud natuurlijk. En maar dat begint met dezelfde letter als het woord licht. En dat vind ik wel heel mooi. En dat geldt natuurlijk ook voor het woord liefde. Hè? Ahava in het Hebreeuws begint ook met de alef. En Adam bijvoorbeeld, hè, de eerste mens, begint ook met de alef. Abraham ook. En zo zijn er natuurlijk wel, nog wel meer van die bijzondere woorden die beginnen met de letter alef. En dat is eigenlijk prachtig. God is licht. God was er altijd. Dus er was altijd licht. Wij kunnen dat niet bedenken, maar we kunnen het alleen tegen elkaar zeggen. God was er altijd. Als we echt over eeuwig willen praten, dan is God eeuwig. Zonder begin, zonder einde. Kunnen we ons helemaal niet voorstellen wat dat is. Wij denken altijd in drie of misschien soms vier, maar drie dimensies. Dus we denken altijd in beperkte tijd. Maar de duisternis is tijdelijk. De duisternis is door God tijdelijk, om het zo maar te zeggen, ingesteld om zijn schepselen te leren. Wij leren door contrasten. Wij weten alleen maar wat licht is, doordat wij ook weten wat duisternis is. En het Hebreeuwse woord voor duisternis is het woord goshek, en dat betekent eigenlijk terughouden. He, dus daar waar, je kunt het zo dan denk ik zien, daar waar God zijn licht terughoudt, daar is automatisch duisternis. En er komt natuurlijk een tijd dat het licht van God overal zal doorbreken, dat hij als het ware overal in heel zijn schepping zijn licht laat schijnen. En dan is er geen plek meer voor de duisternis. En dat is dan voor altijd. Dat is als God alles in alle is. Dan is de duisternis voorbij. Dus de duisternis, dat mogen we ook. Hè, dat kan ook soms troostvol voor je zijn. De duisternis is tijdelijk. En dat is in wezen ook iets wat ons als gelovigen aanspreekt. Waarom? Omdat die duisternis, er kan wel eens een fase zijn in je leven waarin je je afvraagt, Heer, waar gaat het naartoe met mijn leven? Waar moet het naartoe? Er gebeuren allerlei dingen, er overkomen mij allerlei dingen die ik niet verwacht had, die ik niet gedacht had. En wat moet ik ermee? En je tast in het duister waar vader nou naartoe wil. Maar dan mag je toch voor ogen houden, het is een bepaalde fase in je leven en ook die fase gaat voorbij. Om het zomaar te zeggen, er is altijd licht aan het einde van die tunnel. Jouw ervaring, hè? Even, jouw ervaring kan zijn dat je even in een tunnel zit en dat je afvraagt, vader, waar moet het nou naartoe? Maar aan het eind van die tunnel, hè, dus dat duistere zal ook weer voorbij gaan en God zal te zijner tijd antwoord geven. Misschien krijgt u tijdens uw leven hier op aarde daar geen antwoord op dat die fase van dat u even niet wist hoe het moest in uw leven. Misschien krijgt u er wel in uw leven antwoord op. Maar dat kan. Maar uiteindelijk later, als we bij hem zijn, zal dat natuurlijk allemaal duidelijk worden. Dus die duisternis, die is altijd tijdelijk. En daarom weten we ook dat de tegenstander is door God ingezet. Hè, als tegenstander in zijn plan. Om dus die duisternis te verspreiden, zeg maar. En dat is ook tijdelijk. Maar dat moet hij doen. Hè? Dat moet die vorst van het volmachtsgebied van de duisternis, moet dat doen. En die kan ook niet anders dan dat doen. Daarvoor is die zo geschapen. Die kan alleen maar weerspannig zijn. Die kan alleen maar rebellerend zijn. Zo is die gemaakt. Tot het moment dat hij uit de poel des vuurs komt en ook de knieën buigt voor God. Om het zomaar te zeggen. Om het mensvormig dan even te zeggen over die geest. En dan is het moment daar dat hij zich ook overgeeft aan en beleidt dat Jezus Kyrios is. Ja, dat moment gaat voor die tegenstander, de Satan, ook een keer komen. Dus daaraan ziet u ook dat die duisternis tijdelijk is. Hè? En dit is natuurlijk heel fundamenteel. Hè? Als je dit weet, als je dit leert kennen van God, dat is iets heel bijzonders. Want vaak denken mensen over in dualistisch in die zin van twee machten. Er is een goede macht of het licht en er is een kwade macht en de duisternis en die strijden met elkaar. Hè, dat is bijvoorbeeld heel sterk in de Persische Zoroaster religie aanwezig. Hè, dat is heel scherp die strijd tussen licht en duisternis. Ja, en dan moet je maar als mens aan die kant van het licht gaan strijden in de hoop dat je die duisternis zal overwinnen. Dat is heel kort gezegd Zoroaster. Hè. Maar dat heeft ook zijn ingang gevonden in denken binnen de christenheid, om het zo maar te zeggen. Hè, dat er dus altijd een duisternis zal zijn. Ja, maar dat naar Gods woord is dat natuurlijk niet zo. Duisternis is tijdelijk. Kijk, als we teruggaan naar de eerste mensen, Adam en Eva in het paradijs. Wat was hun situatie voordat zij zondigden? Zij dankten God niet. Al de paradijselijke toestand, het was allemaal vanzelfsprekend wat ze daar om zich heen hadden. Dus allemaal zo konden eten en bestaan. En ze hadden een geweldige omgeving. Maar ze dankten God niet. En God had bepaald dat in het midden van de hof was de boom van kennis van goed en kwaad. En God liet ook de slang, of de tegenstander kan je ook zeggen natuurlijk, toegang krijgen tot die hof. God had natuurlijk ook kunnen verhinderen dat die slang toegang kreeg tot de hof. Of verhinderen dat die Satan toegang kreeg tot die hof. Hè. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden en uit het paradijs verdreven waren, kwam er een gerubs daar met een zwaard en ze konden er niet meer in. Had hij ook bij de tegenstander kunnen doen. Maar dat was niet zo, die was in de hof aanwezig. Want die moest daar wat doen. Dat is namelijk die eerste mens brengen tot zondigen. En daarmee die mens in geestelijke duisternis brengen. Adam, waar ben je? Was de vraag. En dat is eigenlijk de vraag. Ja, dat kun je op een heleboel manieren intoneren, die vraag van God. Adam, waar ben je? Of mens, waar ben je? Maar ik kies er dan voor om te zeggen, dat is de stem van de liefde van God. Dat is de stem van de liefde. Adam, waar ben je? En dat kan ook wel eens zo zijn in je bestaan als mens, hè, of in je bestaan als gelovige. Dat er in een bepaalde fase, ja, het gaat allemaal wel makkelijk en het gaat allemaal wel van een leien dakje en het gaat allemaal wel, hè, koet en koet, kekoet. Is er wat minder, ben je aan de Bijbel aan het lezen, wat minder aan het bidden. En dan kan ineens wel eens door een spreekbeurt of weet ik wat, door iets anders, op een andere manier, maar dan stelt de Heer de vraag aan je, waar ben je? Jij, met jouw naam, waar ben je? En dat kan je dan ineens wakker schudden. Zo van, waar ben je, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dat kan. En dat kan God doen door een bijbelstudie, dat kan God doen door iets wat je beluistert via mp3 of in een spreekbeurt op zondag, maakt allemaal niet uit. God heeft zoveel manieren om zo'n vraag ineens in jouw leven, pats, waar ben je? Waar ben je mee bezig? En dat is liefde, dat hij dat doet. Want hij wil maar één ding, ons als gelovigen zo dicht mogelijk bij zijn hart hebben. Dat heeft hij wel, alleen wij in onze ervaring drijven wel eens een beetje af soms. Adam en Eva die kregen kennis van kwaad en van goed. Want ze deden iets wat kwaad was in de ogen van Jahwe. Zij overtraden zijn regel. Zij weken af van wat hij gezegd had. Dat was een vorm van kwaad. Dat is zondigen. En daardoor raakten ze in duisternis. En dat was nodig, opdat ze ook zouden leren wat goed is. Ze ook zouden leren wat licht is. Dat hij het licht is. Dat begint dus daar al bij die mens. Maar het begon hier bij die mensen. Maar die duisternis was er natuurlijk al eerder, hè? Die duisternis wordt al gemeld in Genesis 1 vers 2. En dan hebben we het over de nederwerping van de wereld, of de gevolgen van de nederwerping van de wereld. En dat iets chaos wordt en iets woestheid of leegheid, chaos, die woorden worden dan gebruikt. U kent ze wel, tohu, vabohu. Dat zijn woorden die gebruikt worden in de situatie als daar een gericht geweest is. In de schrift. Als je dat vergelijkt met andere schriftplaatsen, dan blijkt dat er iets aan vooraf gegaan is. Dat het nooit zomaar. En dat is niet dus de oersituatie, Genesis 1 vers 2, alsof er een bepaalde oer, sorry voor het woord, maar een bepaalde oersoep was, waarin dan allerlei dingen gingen borrelen en waarin er iets ging ontstaan. Of zoals de Griekse voorstellingen zijn, dat er eerst chaos was en dat daarna er in orde in geschapen werd. He, dat is gewoon Griekse oudheidkunde, kosmogonie, zeggen ze dan. He, de leer van de kosmos, ontstaan van de kosmos. Nou, de Grieken zeggen er was eerst chaos. En daaruit is dan, op den duur, heeft God of de goden of Zeus of weet ik wie, hebben daar orde in geschapen. En dat is nog wel iets waar men mee werkt. Aan de andere kant, aan de kant van de duisternis dus. He. Eerst chaos maken en dan jouw orde ineens brengen. Of het net aantrekken, net hoe je dat zeggen wil. Hè? Zo heel strak aantrekken ineens. Iedereen in verwarring, in chaos. En jij brengt ineens jouw orde. Maar dan is het ook gelijk dictatuur. Hè? Zo. Maar dat is de kant van de duisternis. Zo werkt de duisternis. En het kan niet anders eigenlijk dan dat Genesis 1 vers 1 meldt dat God in het begin de hemelen en de aarde schiep. En er staat er en de aarde, staat die de aarde nu. Nee, dat is weer verhalend alsof het eerst chaos was. Nee, dat is een misleiding in de vertaling. Er staat, en de aarde werd of is zo geworden. Want er staat het werkwoord zijn in het Griek, in het Hebreeuws. Maar dat wordt ook heel vaak vertaald. Die speciale vorm die daar staat in Genesis 1 vers 2, die komt 111 keer voor in het Hebreeuws. En die wordt heel vaak vertaald in gewone reguliere vertalingen met is geworden. En men gaat bakkeleien als je vertaalt in Genesis 1 vers 2 werd. Dan gaat men ineens bezwaar maken. Terwijl diezelfde vertalers geen enkel bezwaar hebben om diezelfde vormen in allerlei andere teksten te vertalen met is geworden. Wat doe je dan? Nou, dat betekent dus dat jij een bepaalde voorgedachte hebt. En dat jij die voorgedachte graag in jouw vertaling wil leggen. En dat kun je niet doen. En daarmee, hè, want als we kijken in bijvoorbeeld, laat ik één vergelijkende tekst noemen, dan gaan we pauzeren, want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. Eén vergelijkende tekst in Zefania, even met elkaar opzoeken, of als u dat, als uw Bijbel. Zefania. En dan gaat het over het gericht over Nineveh. Zefanja 2, vers 15. En dan is het gericht geweest. Zefanja 2, vers 15 is het gericht geweest. Hè? En er staat dan, dit is de uitgelaten stad die zo onbezorgd woonde, die in haar hart zei, ik en verder niemand. Hoe is zij tot een woestenij geworden? Een rustplaats voor wilde dieren. Ieder die er doorheen trekt, sist van afschuw en gebaart met zijn hand. Dat is na de val, om het zo maar te zeggen, of na de verwoesting van Nineveh wordt dit gezegd. En er wordt hier gezegd, hoe is zij tot een woestenij geworden? Dus hier wordt vertaald, is geworden. En hier staat voor het woord is geworden precies hetzelfde werkwoordsvorm als in Genesis 1 vers 2. Waar ook gesproken wordt over en de aarde. En je zou het ook nog kunnen vertalen als is tot een woestheid en leegheid geworden. Zou je ook nog met hetzelfde recht gewoon zo kunnen vertalen. Dus je ziet, deze tekst uit Zefanja 2 vers 15 is een enigszins vergelijkbare tekst met wat we lezen in Genesis 1 vers 2. En waarom vertalen de vertalers hier is geworden en in Genesis 1 vers 2 was. Met was wek je de indruk alsof het van oorsprong zo was. Nee, het is zo geworden. Er is een ontwikkeling geweest, er is iets gebeurd. En dat is altijd zo. Iets is nooit zomaar in Gods plan of in Gods schepping. Iets is er nooit zomaar. Je kunt niet zeggen dat was er zomaar ineens. Nee, er is altijd een ontwikkeling aan voorafgaan. Er is altijd eerst iets gebeurd. Het is zo dus geworden. Of geworden is, mag je ook nog vertalen. Prima. Volkomen verantwoord. Kun je in alle handboeken enzovoort kun je dat allemaal terugvinden. Dat het een volkomen acceptabele vertaling is. Alleen in Genesis 1 vers 2 maakt men bezwaar, want daar wil men heel graag was vertalen en dat is dus met een voorgedachte. Dat je dus denkt dat er eerst een chaos was waaruit een kosmos geschapen werd, waaruit een ordening geschapen werd. Nee, dat is niet zo. Eerst was er een volkomen schepping, want God, als God iets schept, nou denk erom dat het dan goed in elkaar zit hoor. Een schepping van God, dat is geordend, dat is systematisch tot en met. Ga maar rondkijken in de schepping. Ga maar eens boeken naslaan over uw eigen menselijk lichaam, hoe dat allemaal werkt en hoe dat allemaal geordend is. Hoe God het allemaal geschapen heeft. Dat is ordening, dat is orde. Dat was Genesis 1 vers 1. En als je dan in vers 2 leest dat het heel anders is, ja, dan is er iets gebeurd. Nou goed, dat is misschien voor een ander moment om daar nog veel dieper op in te gaan. Maar we gaan even pauzeren met elkaar en dan gaan we na de pauze met elkaar verder over licht en duisternis. Licht, duisternis, licht.